Goedemorgen gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Van harte welkom in deze dienst. Met als thema opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. De voorganger van morgen is dominee Ad van der Dussen. Mijn naam is Francine Wattel. Ik ben vandaag ouderling van dienst. Na afloop staan de dominee en ik ergens in de kerk, hier aan de zijkant. Mocht u vragen hebben of opmerkingen naar aanleiding van deze dienst of over onze gemeente, dan bent u van harte welkom om die aan ons te stellen. De organist is Jaap Mulder en het combo zal ook muzikale medewerking verlenen. De kinderen van kinderbijbelgroep 1, 2 en 3 komen vanmorgen bij elkaar voor het kijk- en luisteravontuur. Iets heel bijzonders, denk ik. De collecte is voor COEK, de Commissie Oost-Europa-Contact. De kerkenraad deelt u het volgende mee. Tijdens de informatieavond op 9 oktober zijn de plannen voor verbouwing en verfraaiing van het kerkgebouw gepresenteerd. Er waren ongeveer 45 gemeenteleden aanwezig. Naar aanleiding van de reacties heeft de kerkenraad besloten de commissie toestemming te geven de plannen uit te voeren, met uitzondering van de wijziging van de achterwand achter het podium. Eerst zal gekeken worden wat het effect is van de andere verbeteringen in de kerkzaal. Vanmiddag is er in dit kerkgebouw geen dienst en het verzoek is of u na afloop van de dienst nog heel even wilt gaan zitten. We zingen nu Psalm 93 en na een moment van stilte, votum en groet zingen we lied 132 en 161. En daarna kunnen alle kinderen naar hun plek. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten wij stil worden voor God. Nu zeggen we Psalm 124 na. Onze hulp is in de naam van de Heer, de schepper van hemel en aarde. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de gekruisigde en opgestane Heer, Jezus Christus.
De liedje is een kanon. Wij stellen voor dat we een middenpart meedingen met Lotte en de zijkanten met mij.
heb net al even een kijkje genomen in het zaaltje van het kijk- en luisteravontuur. Als ik jullie was, ging ik er nu meteen heen. Meteen. Tot straks. Laten we bidden. Machtige God, lieve Vader, we bidden u om licht. En we danken u voor licht. Wat een prachtig licht buiten. We genieten ervan en eren u als de schepper ervan. En we verheugen ons erover dat u zelf enkel licht bent. En dat er geen duisternis in u is. En daarom bidden we ook om licht. We bidden u dat er licht valt in ons leven vanuit het evangelie. We bidden u dat de verschrikkelijke duisternis die onze Heer Jezus aan het kruis heeft moeten verdragen, dat u die bij ons weghoudt. En hoe ons leven ook loopt, er alsmaar weer opnieuw lichtstralen in werpt. En we bidden u om licht bij het Bijbellezen. Weer slaan we dat moeilijke en boeiende boek Openbaring op. Als het ons duister is, wilt u er licht op werpen. En zo geven dat ook in dit deel van de Bijbel wij de woorden vinden die een licht zijn op ons pad. Een lamp voor onze voet. In Jezus' naam. Amen. Ja, ook vanmorgen weer twee stukjes uit het boek Openbaring. Bij de preek over het vervolg van de apostolische geloofsbelijdenis. Francine kondigde al aan. We zijn bij wat we belijden over Christus, dat hij is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Ik heb daarbij uitgekozen opnieuw Openbaring 5, het begin over de leeuw en het lam. En daaraan voorafgaand Openbaring 2, vers 8 tot 11. Een van de zeven boodschappen voor de zeven gemeentes aan wie het boek Openbaring gericht is. Elke zuur leest u voor.
Openbaring 2, vers 8 tot 11. Schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna. Dit zegt hij die de eerste en de laatste is, die dood was en nu leeft. Ik weet van de ellende en de armoede waarin u verkeert, hoewel u rijk bent. Ik weet hoe u belasterd wordt door mensen die zich Joden noemen en het niet zijn. Ze horen bij de Satan. Wees niet bang voor wat u nog te wachten staat. Sommigen van u zullen door de duivel in de gevangenis worden gegooid en zo op de proef worden gesteld. 10 dagen lang zult u het zwaar te verduren hebben. Wees trouw tot in de dood. Dan zal ik u als lauwerkrans het leven geven. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade ondervinden. Openbaring 5, vers 1 tot 6. Toen zag ik dit. Degene die op de troon zat, had in zijn rechterhand een boekrol die aan beide kanten beschreven was en met 7 zegels was verzegeld. Ik zag een machtige engel die met luide stem uitriep: wie komt er toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen? Maar er was niemand in de hemel of op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen en inzien. Het deed me veel verdriet dat blijkbaar niemand het verdiende om de boekrol te openen en hem in te zien. Toen zei een van de oudsten tegen mij: wees niet verdrietig, want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald. En daarom mag hij de boekrol met de 7 zegels openen. Midden voor de troon tussen de 4 wezens en de oudsten zag ik een lam staan. Het zag eruit alsof hij geslacht was. En het had 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God die over de hele wereld zijn uitgestuurd.
We gaan 1 couplet van Psalm 118 zingen in aansluiting aan wat Elke net voorlas over de leeuw uit de stam Juda die de overwinning heeft behaald. Daarom heb ik uitgekozen om nu te zingen Psalm 118 vers 5... waar ook de Heere God wordt bezongen omdat hij de zegen heeft gebracht. De zegen, de overwinning. Een vrolijk woord, overwinnen. Er zit ook het woord winnen in. En ergens wil je dat als mens wel. Een spelletje winnen. Of veel verderrijkend dat je de hoofdprijs wint. En overwinnen, dat is dat je het wint van alles en iedereen wat je dwars zit en wat zich tegen jou keert. Wij vieren in de kerk de overwinning van God in Christus. Wij zijn geen losers. Misschien voel je je zo. Christus is de leeuw uit de stam van Juda die de overwinning heeft behaald. Wat het met de hemelvaart te maken heeft, dit, dat Jezus Christus de troon van God mag beschouwen als zijn eigen troon. Ik heb het op de eerste dia als volgt weergegeven. Hemelvaart is troonsbestijging. Dat zie je ook aan wat er daarna komt. Opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God. En dat wil zeggen dat onze Heer Jezus deelt in de macht en de heerschappij van zijn Vader. Dat wordt in het boek Openbaring op een heel speciale manier uitgedrukt. Namelijk doordat er wordt gezegd dat onze Heer Jezus, het Lam, dat is zijn eretitel in het boek Openbaring, het Lam, zal er straks nog veel meer van zeggen, dat hij samen met God op de troon zit. Ja, nou moet ik even dit schakelaartje aanzetten. En dat leek heel makkelijk. Maar dat moet even gebeuren. Want, als het goed is, komt nu de volgende dia voor. Met twee belangrijke teksten. Uit Openbaring 22 en uit Openbaring 3. Daar kun je vinden dat de troon van God voortaan heet de troon van God en het Lam. En in Openbaring 3, daar wordt in gezegd dat, zegt de Heer Jezus zelf, dat hij nu samen met God op de troon zit. En dat is natuurlijk een symbool, zitten op de troon van regeren. Het voor het zeggen hebben. Overwonnen hebben. Nu staat hij niet meer onder de stadhouder van Rome die hem kan laten geeselen. Maar nu staat hij er boven. Hij staat overal boven. Zoals God de wereld regeert als enige, zo doet Christus daar nu aan mee. En dan moet je tot je door laten dringen hoe bijzonder dat is. Want wie is het nou die samen met God op de troon zit? Dat is de man die pijn heeft geleden. Omdat hij het absoluut weigerde andere mensen pijn te doen. Dat is de man die bereid was te sterven voor anderen. Dat is de man die nooit een dolk of een mes of een kalasjnikov in zijn handen heeft willen hebben. Dat is de man die onwaarschijnlijk radicaal op God vertrouwde. Dat is de man die altijd overal heeft gezegd, niet wat ik wil, moet het worden. Maar wat u wilt, Heere God. En dat is dus de man die daardoor aan dat kruis terecht is gekomen. Die man mag samen met God op de troon zitten. En dan vind je dat in Openbaring 5 terugkomen, maar nu met de twee beelden die ik de vorige keer al aanwees. Het beeld van de leeuw en het beeld van het lam. Ik heb dat toen in verband gebracht met aan de ene kant de glorie van de Heer Jezus en aan de andere kant de onaanzienlijkheid van de Heer Jezus. Dan ga ik nu nog wat scherper maken, dat contrast. De leeuw is het symbool van de overwinnaar, is ook het symbool van de Messias, want er staat niet voor niks de leeuw uit de stam Juda, de telg van David. Dat is de lang verwachte Messias van wie de Israëlieten geloofden dat hij de Romeinen zou verjagen. Ja, zegt de ziener van Openbaring, hij is ook de overwinnaar. Maar er gebeurt iets heel eigenaardigs in Openbaring 5. Hij hoort zeggen, Johannes, dat de leeuw uit de stam van Juda er is. Maar wat hij ziet, is heel wat anders. Moet je maar op dat verschil nog eens letten. Hij hoort zeggen, de leeuw uit de stam van Juda. En als hij dan wat ziet, dan ziet hij dat lam. Een lam als geslacht. En dat is de verwijzing naar de gekruisigde. Eigenlijk, om het je heel beeldend voor te stellen, zou je moeten zien dat Jezus daar voor je staat met een enorm blauw oog geslagen. En met zijn arm als het ware nog in een mitella. Vanwege alles wat ze hem hebben aangedaan. Die zit daar op de troon. En dat is dus heel verwarrend. Het zou een leeuw zijn. En het is de gekruisigde. Het zou de overwinnaar zijn. En het is de overwonnene. Het is echt een van de moeilijkst te geloven stukjes van de geloofsbelijdenis. Opgevaren ten hemel. En dan niet vanwege ons wereldbeeldprobleem dat een mens niet kan zweven en opstijgen tot. Dat is allemaal eigenlijk van nauwelijks belang. Wat dit zo ontzettend moeilijk maakt om te geloven, is dat het zo haak staat op onze ervaring. Namelijk, dat wil je winnen, dan moet je spierballen gebruiken. Dan moet je geweld gebruiken. Een van de dingen die ons nu natuurlijk echt bezighouden als christenen is, wat moeten we met die verschrikkelijke terreurgroep IS? Mensen, zelfs kinderen onthoofden. Het is met geen pen te beschrijven. Wat is dat, een wreed geweld? Daar valt niet meer mee te praten. Dat zijn fanaten. Die moeten tot staan gebracht worden. Maar hoe? En dan ben je al blij als er een Amerikaanse president is die zegt, nou ja, dan moeten we toch maar met bombardementen gaan werken. De slachtoffers van Assad durfden die niet aan, maar nu moet het toch. Maar gaat het hem lukken? En dat is de eeuwige vraag in deze wereld. Hoe overwin je het kwaad? Het kwaad dat naar wapens en geweld grijpt. Nog meer geweld. Ja, maar dat roept ook weer geweld op. Hoe overwin je het? Maar wij weten eigenlijk niks anders dan, ja, het zal toch moeten met geweld. Met spierballen. En wat Openbaring dus zegt, is dat de man op de troon, dat is eigenlijk een metgezel van die onthoofden. Het is ook een marteldood geweest. De marteldood die de mensen daar nu ondergaan staat in essentie gelijk aan de marteldood die de Heer Jezus onderging. En hoe kan dat nou? Dat hij dan overwinnaar is. En we hebben al 2000 jaar christendom. En nog steeds dat gevoel dat het kwaad maar doorgaat en alleen maar erger wordt. Wat is dit voor verhaal? Is dit nog om te geloven? Voel je, en daarom is het dus werkelijk zo verschrikkelijk vreemd dat wij dit voor onze rekening nemen. En ik raad je aan om je twee keer te bedenken voordat het straks in je hart het meezingt en meezegt. Ja, ik geloof dat Jezus Christus zit aan de rechterhand van God. Want dan zeg je eigenlijk, ja, ik geloof dat het kwaad ook van IS wordt overwonnen door de man die zich liet overwinnen. En geloof je dat echt? Ik heb bij mezelf gezocht naar, kan ik het geloven? En de enige manier waarop ik het kan geloven is doordat er in dat leven van onze Heer Jezus, die zich liet kruisigen, inderdaad zo'n onmetelijke kracht heeft gezeten. Niet de kracht van geweld, ook niet de kracht van spierballen, maar de onmetelijke kracht van iemand die al het kwaad weerstond, puur zuiver bleef en al zijn vertrouwen op God zette. Zoals geen mens het in deze wereld ooit heeft gekund. Wat een kracht heeft hij daarin ontplooit om die gang naar het kruis te gaan in vertrouwen op zijn hemelse Vader. En midden in de duisternis vol te houden met zeggen, mijn God. De onmetelijke kracht om niet te grijpen naar geweld, hoewel die daartoe verzocht werd door de duivel. Maar het immense vermogen om lief te hebben. Dat is niet een softie. Dat is iemand die reusachtig is in de kracht van de liefde en de vergeving en het vertrouwen en de hoop. En wat je dan ook ziet, dat is dat deze Heer dus ook de krachtbron aanboord die er is, namelijk de goddelijke energie zelf. Want zijn levensgang is uitgedraaid op opstanding. En ook dat zeggen we weer zo makkelijk, opstanding. Maar dat is een woord dat aanduidt die onvoorstelbare energie van de heilige God zelf, die leven schept uit de dood. Die energie is losgekomen toen Jezus Christus zijn leven offerde voor ons. Goddelijke energie die niet te vergelijken is met welk machtsvertoon van mensen dan ook. Dat is waarom de ziener van de Openbaring zegt, geloof het nou maar, dat deze man, het lam, samen met God op de troon zit en de wereld regeert. Want er zit een kracht in zijn liefde die groter is dan de satanische kracht van IS en al hun kornuiten. De kracht van de opstanding is groter dan het sadistische geweld waarmee Gods kinderen onthoofd worden. Dat is wat Openbaring ons voorhoudt en waarom het dat grote woord durft te gebruiken. Ja, het is de leeuw en hij heeft de overwinning behaald. En nu ga ik naar het tweede Bijbelgedeelte, Openbaring 2. En daarvoor eerst even Smyrna. Wat is dat? Smyrna is een stad in Klein-Azië, wat nu Turkije is. En ik zal hem even aanwijzen. Hier heb je de zeven steden. Dit is Efeze. Dit is het eilandje Patmos, waar de ziener Johannes verbleef. Dit is Smyrna. En dan komen de andere steden. Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia, Laodicea. Wie van u heeft ze gezien? Kijk, meer dan één. Als je wil weten wat er nog van over is, meld je bij Roelie of Jan en Ali of alle anderen. Ik heb het nog nooit gezien, maar er is wat van over. Maar wat er ook van over is, dat is dus een geschrift, het boek Openbaring, dat onder andere gestuurd werd naar deze gemeente in Smyrna. En in het boek Openbaring wordt begonnen met 7 boodschappen voor elk van die gemeentes. En uit de boodschap aan Smyrna wil ik nu een aantal dingen aanwijzen, omdat die iets laten zien van wat het nou betekent om te belijden dat Jezus Christus is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God. In de eerste plaats, zoals Christus zich presenteert, hij presenteert zich als de opgestane. Zie, ik was dood en ben levend geworden. Dat staat aan het begin. De herinnering aan de opstanding. Na wat ik daarover zo even gezegd heb, hoef ik daar niks aan toe te voegen. Wat je dan ziet, is het profiel van een groep mensen die nou heel dicht in de buurt leven qua omstandigheden van de slachtoffers van IS en de slachtoffers van de dictator in Noord-Korea en de slachtoffers van zo eindeloos veel dictators die het christelijk geloof in hun rijk niet aanwezig willen zien. Want er staan een aantal dingen hier van de mensen in Smyrna die er niet om liegen. Vers 9. Ik weet van de ellende en de armoede waarin u verkeert. Ik zet achter dat woord ellende het woordje druk, omdat dat eigenlijk nog kernachtiger is. U staat onder druk. Onder heel zware druk als christenen. En dat weet ik, zegt de Heer Jezus. Ik weet ook hoe u belasterd wordt. Door mensen die zich Joden noemen en het niet zijn, maar bij Satan horen. Ze worden belasterd. Er worden lelijke dingen over ze verteld. En er staat u nog heel wat te wachten. Sommigen van u zullen door de duivel in de gevangenis worden gegooid. Zo op de proef worden gesteld. 10 dagen lang, symbolische aanduiding, zult u het zwaar te verduren hebben. Dat duidt dus op martelaarschap. Op dat je als christen het zo zwaar krijgt, zo onder druk komt te staan, dat je het misschien met de dood moet bekopen. Zie weer IS en al die andere demonische regimes. Dat is de situatie van de mensen in Smyrna. Ze zijn geen krachtpatsers. Ze hebben geen macht. Maar ze zijn underdog. Het zijn losers. Lijkt het. En nou komt het. De opdracht van de Heer Jezus is: wees dan trouw tot in de dood. Wees trouw. Dan zal ik u als lauwerkrans het leven geven. Ik. En hij kan het zeggen, want hij heeft de dood overwonnen. Maar dat wees trouw, dat is zo bijzonder. Want daarmee wordt aangeduid dat ze eigenlijk de wenk krijgen om hetzelfde te doen als hij zelf heeft gedaan. Wees trouw in het je kracht zoeken in God. Wees trouw in het liefhebben van je vijand. Wees trouw in de bereidheid eerder om pijn te lijden dan om mensen pijn te doen. Wees trouw in je verbintenis met mij, jouw Heer. Wees trouw, zelfs als je moet sterven. Even een voorbeeld. Er zijn christenen die te maken krijgen met fanatieke moslims die hun kerken in brand steken. Er wordt gerapporteerd van christenen die het zo zat werden dat ze nu zelf ook naar de lucifers grepen en moskeeën in brand gingen steken. En dan zijn er commentatoren die zeggen, ja, maar vergis je niet, dat zijn christenen die worden op sleeptouw genomen door bendes die in naam christen zijn, maar het niet echt zijn. Want een echte christen doet dat toch niet? Nou, als onze mooie, duur gekochte kerk in de fik zou worden gesteken, ik weet niet wat er voor boosaardige gevoelens in harten zouden kunnen opsteken. En dan is er dus, wees trouw. Doe dat niet. Ga nu in het spoor van de Heer Jezus. Wees trouw aan zijn stijl. Want waarom zou je anders geloven dat hij op de troon zit? Als je toch eigenlijk denkt dat er wel mannen met spierballen op de troon zitten, ga daar dan achteraan. Je moet nou kiezen. Kies je voor de Heer Jezus? Wees dan trouw. Dat is een ongelooflijke opgave natuurlijk. Voor al die christenen daar. We zullen straks voor ze bidden. Dat ze volhouden. Om trouw te zijn. Maar zie goed dat er dus ook die belofte is. Jullie krijgen straks de lauwerkrans. En dat is meer dan er is leven na dit leven. Dat is toch ook weer overwinning. Jullie zijn niet de losers, al lijkt het zo. Maar wat in deze wereld de overhand gaat krijgen, dat is het regime van Jezus Christus, het geslachte lam. Je zult het meemaken als je zelf ook in zijn spoor gaat. Ten slotte, wij worden niet vervolgd. Gelukkig niet. Wat heeft dit ons te zeggen? Twee dingen, denk ik. In de eerste plaats dat wij, anders dan in de lange geschiedenis van het christendom vaak genoeg gebeurd is, ook de vastbesloten keuze hebben te maken om het niet in aardse macht te zoeken. Invloed. Onze mannetjes in Den Haag. En zo. Deze tijd waarin de christenheid in het Westen wordt gereduceerd tot een zo kleine minderheid, is bij uitstek ook weer een kans om te gaan beseffen wat het is dat het lam de troon heeft bestegen. En om daar ook consequenties aan te verbinden voor je leven. Geen aardse macht begeren wij, zongen we vroeger met het Lutherlied. Maar je zegt dan wat? Geen aardse macht begeren wij. Echt alle kaarten zetten op het regime van het lam. Dat is de uitdaging nu voor de christelijke kerk in het Westen. Niet terugverlangen naar toch nog wat invloed, toch nog wat het bespelen van de registers van de macht. Maar in solidariteit met de vervolgde kerk je een kleine groep weten die het niet van aardse macht moet hebben, maar van het vertrouwen op de Heer. En dan ook radicaal. Dat is de eerste. En tweede, ja, diezelfde trouw. Trouw is in deze tijd zo verschrikkelijk belangrijk. Omdat wij natuurlijk ook onder druk staan. Geen verdrukking, geen vervolging, maar wel druk. Och, wat spreek ik veel mensen die onder druk staan in hun geloof. En die het een heel karwei vinden om het vol te houden. En och, wat wordt ons van alle kanten bezworen. Dat we hartstikke gek zijn als we met die kerk door blijven gaan en met Jezus Christus. Omdat het allemaal volkomen verouderd is. En omdat je in deze wereld alleen maar ergens komt als je van menselijke mogelijkheden gebruik maakt. Dat bombardement van suggesties om toch je kracht te zoeken in menselijke mogelijkheden en niet meer in God, dat achterhaalde, dat mist toch zijn uitwerking niet. Ons geloofsleven staat werkelijk onder druk. En nou komt het erop aan trouw te blijven. Trouw aan het Lam. Welke jongeren van onder de 25 hier in de kerk hebben belijdenis gedaan? Steek even je vinger op. Nou, er zijn er veel meer dan deze, maar fijn dat jullie er zijn. Wel even geleden, wat Christus zegt is, wees nou trouw. Want hoe gaat dat? Dat kan weer, dat hele grote enthousiasme kan weer weg hebben en daar kunnen dips komen. Het is allemaal heel gewoon, je staat onder druk en het leven gaat door enzovoorts. Jongens, trouw blijven. Welke mensen hier in de kerk van 75 jaar en ouder hebben heel lang geleden belijdenis gedaan? Steek even je vinger op. Vele, hè? En dan zijn het nog niet eens al die mensen daartussenin van 25 tot 75. Maar juist oudere mensen kunnen zo onder druk staan. Zo door elkaar geschud worden. Wees trouw. De kerk, wat zeg ik, Jezus Christus, die moet het van trouw hebben. Onverstoorbaar doorgaan. Vasthoudend doorgaan. En dan komt er een moment. En dan moet je even twee keer nadenken. Ga ik dit belijden? Dat de man van het kruis samen met God op de troon zit. En hij kijkt gespannen en hoopvol toe vanaf de troon. En hij geeft je een knipoog. Volhouden, hè? Ik ben de leeuw. Amen. We gaan twee lofliederen zingen. Machtig God, sterke rots. En een Engelstalige. Sing halleluja to the Lord. Die laatste zal ik vertalen. Het zijn wel vier coupletjes, maar eigenlijk alleen maar vier regels. Zing halleluja voor de Heer. Jezus is koning en Heer van allen. Jezus is opgestaan uit de dood. Zing halleluja voor de Heer. Maar eerst, machtig God, sterke rots. Het zijn de nummers 133 en 153 uit de eigen bundel. trouw blijven. Ik ga u de 10 geboden voorlezen in vraagvorm. De vrijgemaakte dominee Roel Meijer heeft deze tekst zo opgesteld. En u zult merken dat als je het zo hoort, dat je gedrongen wordt een antwoord te geven dat daarin zijn kracht vindt. Ja, Heer, ik zal trouw blijven. Als ik ze voorgelezen heb, die 10 vragen, met de belofte die daarbij hoort, dan zullen we zingen uit de eigen bundel, lied 142, mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn, o Heer. Dat zijn woorden uit Psalm 19. Hier komen ze. De 10 geboden in vraagvorm. En ik spreek dus onze God, ik voer onze God sprekend in. Dus als dat woord ik een aantal keren klinkt, luister dan goed naar alsof het God zelf is die u aanspreekt. Ik ben de Heer, jouw God, die je in de vrijheid zet. Daarom vraag ik je, ben ik echt de belangrijkste voor jou, elke dag van je leven? Laat je mij zijn wie ik ben en vereer je mij zoals ik het graag wil. En als je kinderen zou hebben, wijs je hen dan ook daarin de goede weg? Is mijn naam je zoveel waard dat je er echt voor opkomt? Reserveer jij de eerste dag van de week als rustdag echt voor mij? Een dag van vrijheid, vrede en vieren? Erken je de verhoudingen waarin ik je plaats? Bijvoorbeeld als kinderen en ouders naar elkaar toe? Gun je je naaste zijn plek, haar plek? Zoek je echt het goede voor je naaste? Ga jij zuiver om met relaties, liefde, seks? Respecteer je het bezit van je naaste? Wil je tevreden zijn met wat ik je geef? Weet goed, wie zo in oprechte liefde leeft voor mij en met de naaste, die mag zich zeker weten van mijn zegen.
Thank you.
dat we nu in gebed gaan tot God om te bidden voor onze vervolgde broeders en zusters, om te bidden voor deze wereld en ook om elkaar aan God op te dragen. Ik noem de naam van Marcel Dijkstra. Het gaat met hem gelukkig de goede kant op. Een MRI-scan heeft laten zien dat de hersenen zich herstellen na de ernstige val die hij voor de zomer maakte. Marcel voelt zich ook wat beter. De pijn wordt minder. Hij kan iets meer doen, lopen, fietsen ook. En zelfs op dit moment met Anja een paar dagen van vakantie genieten. Dat betekent niet dat het allemaal zo makkelijk al is. Ze weten allebei heel erg goed dat er nog een lange weg te gaan is. Dus vragen zij: dank voor ons, bid voor ons. We zullen op deze zondag ook denken aan broeders en zusters die veel met de medische zorg te maken hebben. Het zij doordat ze erin werken, het zij doordat ze erop zijn aangewezen. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, wij danken u dat u ons bemoedigt met het evangelie van de opstanding en de troonsbestijging van uw lieve zoon, het Lam. Helpt u ons radicaal in zijn sporen te gaan, op u te vertrouwen, onze kracht in u te zoeken, kwaad niet met kwaad te vergelden, om liever pijn te lijden dan pijn te doen. Help ons om trouw te blijven aan u en aan Christus. Als we ons onder druk voelen staan, simpelweg doordat het heel erg druk is, of doordat zorgen ons kwellen en wakker houden, of doordat we toch wel heel erg gevoelig zijn voor de suggestie dat het allemaal niks wordt, dat geloof, en dat we het met elkaar moeten gaan oplossen in deze wereld. Help ons dan, juist dan, om trouw te blijven aan het Lam en achter hem aan te gaan. We bidden nu voor oude mensen die dat hun leven lang hebben gedaan en vreemd toch, juist bij het oud worden, als het moeilijk kan worden, ook twijfels kennen en zekerheden kwijtraken. Heer, help hen trouw te blijven. We bidden het u voor jonge mensen die belijdenis hebben gedaan of overwegen het te doen. Help ze om niet bij bevlieging enthousiast te zijn voor Jezus Christus, maar hem trouw te zijn en de dingen te doen die hij wil en de dingen te laten die niet bij hem passen. Help ons allemaal als we in de kracht van ons leven staan, heel veel verantwoordelijkheden hebben, volop om handen, om trouwe christenen te zijn, bedacht op de levensstijl van onze Heer, ons voorbeeld. En wil ons ook doen zien de enorme kracht die u weglegt voor de liefde en de genade en de vergeving. Wil ons daarin sterke mensen maken met een krachtige uitstraling. Wij bidden u nu heel in het bijzonder voor al die broeders en zusters van ons die hun trouw met de dood moeten bekopen. We denken aan de christenen in Noord-Korea, in Irak, in Syrië, in die talloos veel andere landen waar het zoveel vraagt om trouw te blijven aan u. O Heer, wil ze met de power van uw geest sterken en troosten, ze volharding schenken en ze met het uitzicht op de lauwerkrans van het leven tot overwinnaars maken, juist als ze overwonnen worden. En wij bidden u dat de overwinning van Jezus Christus toch ook echt de gestalte gaat krijgen dat al die vreselijke vijanden het moeten afleggen tegen hem. Dat ze hun macht verliezen. Dat ze vernietigd worden. Om hunnentwil bidden we: Heer, sta op. Laat de leeuw uit de stam van Juda brullen en met de kracht van zijn opstanding de overwinning zichtbaar maken voor al die mensen die nu de duivel in de ogen zien. We bidden nu ook voor mensen dichtbij rondom ons die op weer een andere manier onder druk staan, doordat ze gehandicapt zijn of gebreken hebben door de ouderdom of chronisch ziek en daardoor chronisch energietekort en die vaak bij de dokter moeten zijn voor wie verzorging nodig is, hulp bij elementaire dingen. Wilt u hen sterken om dat te verdragen en om daarin hun waardigheid vast te houden? En wilt u allen die dat als hun dagelijks werk hebben, mensen verzorgen, zieken of oude mensen of gehandicapten, helpen om dat met toewijding te doen en respect en liefde en tijd. Zo bidden we u voor ons, voor deze wereld, met zoveel angstaanjagende conflicten, zoveel haat, zoveel ontaarding. O God, maak waar wat u beloofd hebt. Doe uw rijk komen en geef veel machthebbers en aanzienlijken die het hart op de goede plaats hebben en zoeken naar recht en gerechtigheid, opdat de wereld geen totale hel wordt, maar overal tekenen zijn van het licht dat gloort en komt. En dan zouden we bijna nog vergeten om de naam van Marcel en Anja te noemen, terwijl ze ons zo lief zijn en we zo met hen meeleven. Heer, we zijn blij dat er vooruitgang is. Dat het weer meer leven wordt voor Marcel. Ga met hen beiden op die lange weg. Wil ook Anja sterken, rust schenken, troosten en ze samen sterk maken om ook deze weg te gaan. We danken en bidden in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. De collecte wordt gehouden en u kunt intussen luisteren naar de band. Thank you. duisteravontuur, hoe was het? Leuk? Nog een keer doen?
Ja?
Hé, hey, en... Judy, waar is ze nou gebleven? Daar. En Annie, die hebben precies dezelfde outfit, hè? Dat hebben jullie wel gezien, hè? Hoort dat nou bij het kijk- en luisteravontuur? Voortaan, als jullie deze kleren dragen, hebben we het kijk- en luisteravontuur. Nou, dus dan weten we dat. Als ze weer zo eruit zien, hebben we het weer. Maar wat was het nou, het kijk- en luisteravontuur? Ja, dat had ik al gehoord. Maar wat deden jullie nou? Of deden jullie niks? Deden zij alles?
Ja, ja, ja.
Dus ik moet aan hun vragen?
Ja,
oké. Annie, Judy, wat hebben jullie gedaan?
Deze micro, ja. We hebben vandaag het verhaal verteld van Jacob bij Laban. En daarbij stonden de schaapjes centraal. Ik vind het leuk om aan Martin even te vragen om te beamen. De kinderen kwamen namelijk binnen en toen konden ze de situatie zien op een groot doek wat we gemaakt hebben. Dat kunt u hier zien. En Jacob die ziet daar die waterput en daar is dan een prachtige vrouw, Rachel. Nou, dan kent u dat verhaal dat verder loopt. En uiteindelijk, na een truc die Jacob uithaalt met de takken in de drinkbakken bij de gespikkelde en de gevlekte schapen, is dan het resultaat dat zijn kudde enorm groeit. En dat is de volgende foto. Nou, we hadden zoveel schaap over dat we, dit is namelijk echt schaap, dat we alle kinderen als herinnering een potje met een pluk schapenwol hebben meegegeven om te ruiken. Doe je ogen dicht en sta weer tussen die schapen van Jacob. En, maar vooral ook als herinnering aan het feit dat God was bij Jacob in goede en slechte tijden en is ook bij jou in goede en slechte tijden. En dan had Danielle nog een leuke opdracht voor u allen, een raadspel.
Ja, want de kinderen die moesten daarna natuurlijk ook nog kortdurend vermaakt worden. Dus we hadden een quiz uitgeroepen. We gingen de jongens tegen de meisjes doen. En laat maar zien, jullie moesten 10 verschillen, hè? Toen hadden alle gespikkelde en gevlekte schaapjes. En dan moesten de jongens en de meisjes zo snel mogelijk de 10 verschillen... Hé, en wie had er gewonnen? De jongens, ja. 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 Nou. Shh. En toen was... hadden ze allemaal vragen. En er zat ook een vraag bij van hoeveel bolletjes wol zitten er in deze pot? Nou, en de antwoorden varieerden van 35 tot... Wie had het hoogste? Ja, ja, maar er zitten er ietsje meer in. Dat kan ik wel verklappen. Maar de grote mensen kunnen ook meedoen. Ik heb hier de bak. Die zetten we straks even aan de andere kant. En ik heb hier een lijst. En dan mag iedereen meedoen. Schrijf je naam maar op. En hoeveel bolletjes wol. En er zal vast wel een prijsje bij horen.
Wij gaan nu ons geloof belijden, inclusief dat Christus ten hemel gevaren is en zit aan de rechterhand van God. Dat doen we met een lied dat gaat op de wijs van wat de toekomst brengen mogen. Het wordt geprojecteerd. De Heer zegene u. Hij behoede jullie. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. Hij zij jullie genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u. Hij geeft jullie vrede.